Gorkum staat tussen Everdingen en Lexmond nog 4 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid moeten gestraft worden, zelfs als het via een onderaannemer van een onderaannemer is. Dat wil PvdA-Kamerlid Michiel Servaas, maar VNO-NCW ziet het helemaal niet zitten. Zometeen een debat daarover. Naast minister Van der Steur zit premier Rutte ook in een klassieke Catch-22. Vindt commentator en oud-Kamerlid voor de VVD Arend-Jan Boekestein. Om vertrouwen terug te winnen moet hij sorry zeggen, maar als hij dat doet, dan wordt hij naar huis gestuurd. Hij legt het zo uit. En geen peillijsttrekker Jan Dijkgraaf is niet boos, maar wel bezorgd. Hij schreef er een boek vol meningen over. Ik zal bijna zeggen zoals we dat van hem gewend zijn. En ik vraag me af, hoe is dat nou te combineren met zijn werk als blanco stemkastje? Mocht het zijn partij geen peil lukken om in de Tweede Kamer te komen? Straks vraag ik dat aan hem. In Utrecht is zojuist de bekerkwartfinale Utrecht-Cambuur begonnen. Frank Wielaert is erbij. Frank, goedenavond. Dat moet Utrecht toch kunnen fixen vanavond, zou je zeggen?
Dat zou je zeggen, inderdaad. Maar Cambuur heeft in de vorige ronde Ajax uitgeschakeld.
Oh ja.
En dat waren we alweer bijna vergeten. Ja. Maar in Leeuwarden zijn ze dat nog niet vergeten. Dus die zijn met alle goede hoop die ze hebben naar de Galgenwaard afgereisd. Om te kijken of ze Utrecht ook kunnen pakken vanavond in de kwartfinale. Voor het eerst in weet ik hoe lang. Ze waren begin jaren 60 al een keer halve finalist als VV Leeuwarden. Maar Utrecht, ja, dat zijn cupfighters. Dat weten we. En die hebben al 3 Eredivisie onderweg uitgeschakeld. Tot ze in de kwartfinale kwamen. Kortom, voor hun is Cambuur tot nu toe de makkelijkste. Maar of dat onderschatting is of tot onderschatting leidt, we gaan het afwachten. Het wordt misschien wel spannend, die eerste divisionist op bezoek bij de eredivisionist uit Utrecht.
Dankjewel Frank, we horen je later dit uur opnieuw. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u reageren bijvoorbeeld op het plan om kinderarbeid uit te roeien? Praat dan mee op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Kort na deze uitzending bespreekt de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van de Partij van de Arbeid dat kinderarbeid de wereld uit moet helpen. Ik ga erover praten met Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid en met Marijn Visser van VNO-NCW en MKB.nl. Heren, goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Servaas, ik wil met u beginnen. Ja, de bedoeling is om de kinderarbeid de wereld uit te helpen. Hoe gaat u dat regelen?
Ja, want die is er nog steeds. Er zijn 168 miljoen kinderen die nog steeds werken. Terwijl ze eigenlijk naar school zouden moeten of lekker spelen thuis. Dat is een groot probleem.
Ja.
Wat we willen is, wij kunnen natuurlijk niet vanuit Nederland die kinderarbeid helemaal uitbannen. Wat we wel kunnen doen is bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Namelijk dat zij zelf nagaan, is er een risico dat de producten die ik gebruik of verkoop met kinderarbeid tot stand gekomen zijn. En als ze daar op zouden stuiten dat ze maatregelen nemen. Dat is wat we voorstellen.
Ja, precies. Dus stel dat Batavus een fiets op de markt brengt en u komt erachter dat de schroefjes in de fiets medegemaakt zijn door kinderen, dan dient u een klacht in en dan wordt Batavus veroordeeld. Als dat inderdaad zo is.
En als ze geen actie ondernemen. Dat is belangrijk. Dus het is niet zo dat we nu meteen boetes gaan uitdelen. Ik verwacht zelfs dat het helemaal niet gebeurt eigenlijk. Want bedrijven die zijn natuurlijk ook bang voor reputatieschade. Dus als zij erachter komen dat zij producten gebruiken die met kinderarbeid gemaakt zijn, dan zullen ze natuurlijk zelf ook wel actie willen ondernemen. Maar het is inderdaad zo dat het pas in werking treedt als er een klacht is ingediend.
En kan dat gewoon door burgers?
Dat kan door burgers inderdaad, door klanten. Maar het zal in de praktijk denk ik ook door waakhonden. NGO's en dergelijke zijn die goed zicht hebben op arbeidsomstandigheden in landen waar producten vandaan komen.
Ja, maar als ik zo'n klacht indien, dan moet Batavus aantonen dat het schroefje wel degelijk zonder kinderarbeid is gemaakt.
Dan moeten ze in eerste instantie aantonen dat zij hun best hebben gedaan om hun keten inzichtelijk te krijgen. Dus of zij zelf die risico's gewogen hebben.
En hun keten, dus alle bedrijven die aangeleverd hebben, zeg maar.
Ja, dat klopt. Maar u zei net al in uw aankondiging, de onderaannemer van de onderaannemer van de onaannemer. Dat is die vrees, begrijp ik best, dat heel ingewikkeld wordt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als een bedrijf waar jij van je producten van afneemt, een leverancier, een groothandel bijvoorbeeld, als die zelf een verklaring heeft dat hij netjes zijn eigen keten inzichtelijk heeft gebracht, dan ben je eigenlijk al klaar.
Ja, precies, want dan mag je daar gewoon op vertrouwen.
Dan mag je daar in principe op vertrouwen. Heb je nu toch, doordat de berichten in de pers verschijnen of wat dan ook op een andere manier.
Ja, het is meer een inspanningsverplichting dan een resultaatsverplichting, als ik goed naar u luister.
Dat is het. Het is in eerste instantie bewustwording. We zien nu dat bedrijven wel zeggen ze gaan zogenaamde OESO-normen te houden. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld maar 1 op de 3 van de beursgenoteerde bedrijven, dus dat zijn notabene de grote bedrijven, ze gaan die normen houden. Dus het gaat eerst om bewustwording. Dan dat je inderdaad een inspanning levert. En mocht het dan toch misgaan, dat je daarop reageert.
Ja, meneer Visser van VNO-NCW, goedenavond.
Goedenavond.
U ziet het niet zo zitten, zo'n zorgplicht van die bedrijven.
Nee, we zijn actief bezig met samen met de overheid en met stakeholders zoals NGO's om bedrijfsketens op te schonen. Dat doen we middels convenanten die we dan sluiten.
En een bedrijfsketen opschonen, wat betekent dat?
Nou, dat wil zeggen dat je kijkt, bijvoorbeeld, is er kinderarbeid in mijn keten?
Oh ja. Dus dat er even goed naar gekeken wordt. Dat ja, ga door. Daar bent u al mee bezig, zegt u?
Ja, er is in de bankaire sector eentje afgesloten. In de textiel, niet onbelangrijk. En er komen er nog heel veel aan. Dat gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Dat hebben we ook zo met elkaar afgesproken. Ook met de politiek. Maar de politiek kan kennelijk niet wachten en gooit er nu een verplicht wetsvoorstel overheen. Dat vinden we jammer, want dat ondermijnt het draagvlak voor die vrijwillige convenanten.
Hoezo? Dan ga je toch gewoon lekker door als je toch al bezig was?
Nee, dan zeggen bedrijven, ach, ik krijg er toch al wetgeving overheen. Waarom zou ik nog zo'n convenant sluiten?
Ja, precies. Dan wacht je af tot die wet er is en dan ga je dan misschien weer eens wat doen.
Precies.
Ja. Dat zou natuurlijk heel verdrietig zijn als het zo in elkaar zit. Hè?
Kennelijk werkt het zo in het bedrijfsleven.
Nou, ik hoor andere geluiden. Wij krijgen straks na deze uitzending, nog voordat we met het debat beginnen, petitie zelf weer aangeboden door chocoladefabrikant. Ik weet niet of ik de naam mag noemen op de radio.
Is het lekkere chocola?
Is heerlijke chocola.
Dan mag het.
En ook nog slaafvrij gemaakt. Dus dan weet u misschien wel over welke het gaat.
Ja, zeg het nou maar.
Ja, Tony Chocolonely, ja, okay. Is dat. Die is ondersteund. Ja. Deze actie van harte. Overigens Nestlé ook. Dat zeg ik niet onder uw boete uit te komen. Maar nee. Dat is echt waar. Okay. Die zeggen juist van wij nemen het voortouw. Je kan het eigenlijk met een wielrenwedstrijd vergelijken. Je hebt koplopers. Dus bedrijven die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Zoals het hoort, zou ik zeggen.
Ja.
Dan heb je nu het peloton. Hè, dus op initiatief van mijn partijgenoot Lilianne Ploemen zijn die convenanten in een paar risicosectoren tot stand gekomen. Maar wat we eigenlijk willen is dat er ook een bezemwagen is. Dat we zorgen dat die bedrijven die nog steeds niet in actie komen, dat we daar een stok voor achter de deur hebben om wanneer er gewoon klachten zijn en aantoonbaar sprake is van kinderarbeid,
dat, serieus naar te
dat
kijken.
Er iets kan gebeuren.
Ja, Arend-Jan Boekstein zit te popelen. Wat is er, Arend-Jan?
Ja, ik heb een vraag aan de heer Servaas. Kijk, we zijn het allemaal over eens dat kinderarbeid, dat willen we bestrijden. Daar liggen de verschillen niet. Het probleem, weet je, als ik zo'n bedrijf bezoek en ik doe dat, ik heb dat gedaan in mijn leven, stel eens voor dat je er zoiets doet en vervolgens die kinderen komen dan op straat te staan. Dan betekent dat dus eigenlijk feitelijk dat het worden gewoon straatkinderen. Die hebben helemaal geen geld.
Jij zegt
geld.
Het is hartstikke goed voor die kinderen in sommige omstandigheden om te werken.
Ik zeg dat de onbedoelde gevolgen van die wet is dat kinderen dus gewoon op straat gaan slapen. Dat ze überhaupt geen eten meer hebben.
Minister Vaas?
Dus die overgang is lastig.
Ja, dit is een dilemma hoor, geef ik gelijk toe. Overigens de eerste reactie van VNO toen we mijn collega Roelof van Laar, van wie de initiatiefwet is, dit presenteerde, was meteen, we jagen kinderen hiermee de prostitutie in. Ik vond dat een wel hele stevige reactie.
Was dat meneer Visser of was dat iemand anders?
Dat was ik niet.
Dat weet ik niet wie dat was. Het was wel VNO en CW in ieder geval.
Als meneer Visser zou horen, zou hij dat nooit zeggen.
Nou, gelukkig. Dat hebben we alweer winst geboekt. Maar ik vind het een serieuze issue. Ook op initiatief van Roelof van Laar is vorig jaar een fonds opgezet, samen met VNO-NCW trouwens.
Zeker.
Om te kijken of je wanneer Nederlands fabrikanten of leveranciers waarmee ze samenwerken hun productieketen gaan veranderen, dus kinderarbeid gaan uitbannen, dat je zorgt voor alternatieven. Dus dat je zorgt dat in dat gezin vaders of moeders wel een fatsoenlijke baan hebben. Dat je zorgt voor fatsoenlijke
dat
scholen.
Dat is nog weer een veel grotere inspanning, toch? Dan moet je
dat
niet
is
alleen
ook zo, maar dat doen we dus al. Dat moet je dus ook doen. Hè. Als je strijd tegen kinderarbeid serieus neemt, moet je altijd kijken aan de andere kant. Wat is daar het effect van? En als je zoiets als Arend-Jan Boekestein zegt, ziet gebeuren.
Want dat
dus
is een heel probleem, wat Boekestein hier aankaart.
Dat kan, want er zijn gezinnen die nu door
afhankelijk
de economie
zijn van het geld
precies,
van hun
die daarvan afhankelijk zijn. Dus je moet altijd aan twee kanten werken. Aan de ene kant bedrijven ertoe brengen dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Aan de andere kant natuurlijk naar de situatie ter plekke kijken. Ja. En zorgen dat die kinderen en die gezinnen op een andere manier goed kunnen leven.
Meneer Visser, u kent het bedrijfsleven ongetwijfeld beter dan ik. Maar het lijkt mij zo ingewikkeld om precies te achterhalen waar al je producten vandaan komen. Kan dat wel? Kan de Batavus uitzoeken wie er precies heeft meegewerkt aan zijn schroefjes?
Dat is ook heel lastig. Daarom heb je in internationale regels, die OESO-richtlijnen waar meneer Servaas het net over had, ook gradaties erin. En die gradatie ontbreekt eigenlijk in dit wetsvoorstel. Dus stel dat het in de keten 10 plekken verder is, dan hang je toch.
Daar heb je geen zicht op, toch?
Nee. Daar heb je ook geen zicht op.
Nee, maar dat is niet waar, hoor. De OESO-richtlijnen, hè, dat vormt inderdaad het internationale kader. Die wordt ook expliciet in de wet genoemd. Hè. Dus precies die van de kruidenier op de hoek verwacht je een andere inspanning dan van Albert Heijn.
Okay.
Een groot bedrijf, dus naar omvang
precies,
dus van het bedrijf naar het type keten, de complexiteit, maar ook naar de invloed die je op je keten kan uitoefenen, kun je een inspanningsverplichting van zo'n bedrijf verwachten. We hebben overigens in de wet ook afgesproken dat precies hoe dat dan gaat werken nog in een aparte algemene maatregel van bestuur wordt uitgewerkt. Dus daar is het bedrijfsleven ook van harte voor uitgenodigd.
Om daarover mee te praten.
Ja, precies.
We hebben hier een lijsttrekker in de studio zitten van een heuse partij, Jan Dijkgraaf van Geen Pijl. Ja, u komt niet met standpunt in de Kamer.
Ik vind het
Kamer.
Zo fijn dat ik bij een partij zit waar je kan zeggen, ik ga dit aan de leden vragen wat ze ervan vinden als ik hierover vanavond zou moeten stemmen.
Is het moeilijk voor u?
Ik heb me er niet in verdiept, nog.
Nee.
Tot 5 minuten geleden was het voor mij geen issue.
Dus maar nu inmiddels wel.
Ik zou me, als ik vanavond erover moest stemmen in de Tweede Kamer, zou ik me natuurlijk in verdiept hebben. Maar ik zou uiteindelijk gaan doen wat de leden van Geen Pijl mij zeggen te doen. Dus ik vind dat een heerlijke rol.
U heeft geen mening.
Ik heb zelf, over dit onderwerp, ik heb heel veel mening, maar over dit onderwerp niet echt. Maar ik neig natuurlijk wel naar de verstandige VNO-NCW-opmerkingen.
Gelukkig.
Misschien kan ik meneer Dijkgraaf wel een handje helpen, want wij hebben het op pvda.nl wel gewoon aan de mensen gevraagd.
Oh, wat zeggen ze daar?
Vandaag hebben we de 10.000ste steunbetuiging voor dit initiatief binnengekregen. Ja. Die zijn het er zeer mee eens.
Volgens mij is het super sympathiek, maar ja, of het gaat werken, dat is mijn gevoel dan, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee,
vragen wij ons ook af. Dat is, we vinden ons overigens in het goede gezelschap van de Raad van State, die ook vrij kritisch was over dit wetsvoorstel. Je kan beter de vrijwillige aanpak kiezen. En dat fonds wat meneer Van Laar heeft ingesteld, dat kan daar absoluut bij helpen. Daar zijn we ook absoluut voor. Want kinderarbeid moet de wereld uit. Daarover geen enkel misverstand. Ja.
Minister Vaas, kunt u nog één poging doen om Jan Dijkgraaf van mij te overtuigen?
Nou, volgens mij zijn we, en dat denk ik, allemaal overtuigd dat kinderarbeid iets verschrikkelijks is. Zeker. En wat je aan moet pakken. Mijn instelling zou dan zijn en. Dus dat fonds hebben we gedaan. Die convenante is een ongelooflijk goed initiatief van Lilianne Ploemen. En moet ook in een volgende kabinetsperiode voortgezet worden.
Maar dit is een belangrijke.
Ja, maar door wie dan ook. Hè? Okay. Liefst door haar of door een andere partijgenoot. Maar dit is een belangrijk aspect daarbij. Juist om dat level playing field, gelijke speelveld waar het bedrijfsleven zelf vaak om vraagt, te garanderen. Omdat de achterblijvers moeten ook meedoen.
Weet u hoe het ligt in de Kamer? VVD gaat niet mee, begreep ik.
Nee, we hebben de eerste termijn al gedaan. En inderdaad denk ik dat VNO, die hebben de brochure van VVD.
Haal ze niet door elkaar.
Meer dan Freudiaans.
De VNO-vertegenwoordiging
in de Kamer heeft inderdaad.
Maar is er een meerderheid, los van de VVD?
Ik heb goede hoop dat het gaat lukken.
Goede hoop, nou, we wachten het met u af. Michiel Savaas van de Partij van de Arbeid en Marijn Visser van VNO-NCW. Beide dank voor dit moment. Dit is de dag dat in het hele land kinderen werden voorgelezen uit het verhaal van de kleine walvis. Dat gebeurde tijdens het nationale voorleesontbijt. Het voorlezen gebeurde niet door de meester of de juf, maar door BN'ers zoals Bo van Erven Dorens, Erik van Muiswinkel, Stef Blok en veiligheidsdeskundige Beatrice de Graaf.
Zien jullie ook het kleine walvisje? Ja, dat is de peuterwalvis. Wat kun je vangen in de zee? Vissen, ja.
Dit is de dag waarop het reclamefilmpje uit het tv-programma Zondag met Lubach tot een heuse petitie aan het Witte Huis leidde. In het filmpje presenteren wij Nederlanders ons op ons best en vraagt Nederland nederig aan president Trump of wij misschien second mogen zijn als America first is.
We totally understand. It's going to be America first. But can we just say the Netherlands second? Is that okay?
Een Amerikaanse burger is via een officiële website van het Witte Huis een petitie begonnen om Nederland inderdaad voor te dragen als het tweede land na Amerika. En bij 100.000 ondertekeningen moet het Witte Huis in elk geval met een reactie komen.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een werkbezoek aan Vught afzegde om zich voor te bereiden op het debat van morgen. Dan moet hij zich verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij gelogen zou hebben in de bonnetjesaffaire bij de zogeheten Teven-deal. Commentator is Arend-Jan Boekestein, oud-Tweede Kamerlid voor de VVD. We zeggen het maar even bij, Arend-Jan, dan is dat allemaal niet geheim. Wat is jouw stelling?
Mijn stelling is dat de minister-president heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waarbij hij aan alle kanten vastzit en eigenlijk geen goed meer kan doen.
De minister-president, we hebben het niet over Van der Steur, die heb je al afgeschreven?
Ik denk dat de kans groot is dat Van der Steur aan het einde van het debat zal
morgenavond
zeggen van, er is zo weinig vertrouwen nog in mij, ik denk dat ik maar moet opstappen.
En je kijkt erbij alsof je zegt, dat zou ook goed zijn.
Nou, laat ik het zo formuleren. In de toekomstige leerboeken staatsrecht zal de figuur die Art van der Steur gedaan heeft, dat een Kamerlid Kamervragen gaat beantwoorden, niet als een staatsrechtelijk hoogtepunt.
Hij moet gewoon weg, zeg je. En maar waarom Rutte ook? Want dat is jouw stelling. Waarom komt hij ook in de problemen?
Dan moet je eens kijken. Het grote probleem is natuurlijk van Rutte zegt van Teven heeft mij nooit verteld over die 4,7 miljoen. Dat heeft gewoon nooit gebeurd. Nou, stel je nou eens voor dat het ook echt zo is, hè? Dat Rutte de waarheid spreekt.
Dan we kunnen het niet uitsluiten.
Dat kunnen we niet uitsluiten. Dan is het nog zo, dat is een probleem met de geloofwaardigheid. Want iemand die 30 keer met iedereen belt, per dag ongeveer.
Dat doet hij de hele dag, ja.
Dat is niet zo geloofwaardig. Als je TV heel vaak over de vloer hebt en over zo'n ontzettend gevoelig punt. Dat is moeilijk voor
mensen.
Het is
niet geloofwaardig dat hij nooit hem gevraagd heeft van, joh, hoeveel heb je nou gegeven aan die Kees Abas? Dat geloof ik, hè? Ja.
Het is een leugen, nou bedoel je.
Ja, nou kijk, luister, in het boek van Bas Haan, dat heb ik ook gelezen, staat in, volgens een anonieme bron, dat moeten we er wel even bij zeggen, hè, dat Fred Teven in april, Rutte al in april 2014 wist dat Fred Teven zich een hoger bedrag herinnerde. Nou, hiervan kan je nog zeggen dat het een anonieme bron, daar kan de minister morgen nog wel wat mee doen.
Maar tot nu toe heeft Bas Haan wel vaak gelijk.
Ja, maar het probleem is natuurlijk dit, van het is natuurlijk toch, het is zo'n aangelegen punt, hè? Teven die vertelde dat dan iedereen niet maar wilde weten. Dus de kans dat de minister-president dat niet weet, is niet zo groot. Met andere woorden, wat moet hij nou doen? Als hij zegt van, ik spreek de waarheid, dan zullen toch veel mensen dat niet geloven. Als hij zegt van, nee, sorry, ik heb het toch verkeerd, ik heb gelogen.
Ik wist het wel, maar ja, ik heb het niet gezegd.
Dan hangt hij. Dan hebben we dus geen. Dan moet hij naar de koning toe. Dus aan alle kanten zit het vast.
Dan kan hij beter maar volhouden dat hij het niet wist.
Ja, en dan is er nog een probleem.
Behalve als het echt niet waar is.
Als hij morgen volhoudt dat hij het niet wist. Kijk, dan heeft de oppositie nog iets voor de toekomst. Voor zover er nog toekomst is voor dit kabinet. Namelijk, stel je nou eens voor dat het weer een nieuwe bron opduikt. We hebben in deze onvoorstelbare geschiedenis.
Oh ja, het is een anonieme bron van Bas Haan. Dus ja, waarschijnlijk weet Bas wie het is. En kan hij misschien met een beetje druk hem alsnog verleiden om het openlijk te gaan zeggen. En dan heeft Rutte alsnog een probleem.
En dan heeft hij alsnog een probleem. Dus met andere woorden, ik zou niet weten hoe die nou hier ongeschonden uit zou kunnen komen.
Toch gaat zometeen jouw telefoon, Halbe Zijlstra aan de lijn. En die zegt, meneer Boekestein, wat moeten we doen?
Het zal ik zeggen, Halbe, dit is hopeloos. Okay. Want het is gewoon heel simpel. Aan alle kanten zit het vast.
Het is helemaal niet hopeloos.
Jan Dijkgraaf?
Nee, dit is echt niet hopeloos.
Van geen pijl. Vertel.
Want jouw analyse klopt. Rutte heeft natuurlijk diverse keren gelogen. En Van der Steur heeft diverse keren, meer dan twee keer, een gele kaart gekregen. Maar hun voetbalwedstrijd staat geloof ik 6 gele kaarten toe voor je rood krijgt. Dus Rutte gaat gewoon weer liegen. En zoals hij dat, of laten we zeggen, glibberen en glijden. Want dat is eigenlijk de echte tactiek. Van der Steur, of die nou weggaat of niet, weet ik niet. Maar Rutte wordt gewoon premier van Rutte 3. Er is geen enkele andere mogelijkheid. En volgende keer als tijdens Rutte 3 weer iemand, bijvoorbeeld een volgende anonieme bron, weer met dit verhaal komt, gaat het weer hetzelfde. Want dit hele kabinet had maar één doel, de rit uitzitten. En dat hebben ze gedaan door steeds, laten we zeggen, zeer creatief taalgebruik in de Kamer te gebruiken.
Maar er is geen meerderheid meer in de Kamer. De CDA en PvdA hebben samen nog maar 75 zetels.
Als de PvdA morgen dit kabinet laat vallen, dan zegt Rutte aan Rutte 3, doe jij niet meer mee, meneer Asscher. Dus dat is ook een.
Zo machtig is hij nog wel.
Nou ja, Rutte 3 komt eraan. Ik denk dat Arend Jan dat wel met me eens is. Dat het niet Wilders 1 wordt. Ja, dus de vraag is, wie doet er mee? We hebben 5 partijen nodig minimaal.
Maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, de PvdA, daar gaat het heel erg slecht mee. Hmm. Asscher loopt zich vast aan alle kanten. Die zetels willen maar niet groeien. Dus er zullen ongetwijfeld kwade genius in de PvdA zijn van, luister, we gaan nu hierop laten klappen. En dan hopen we nog een paar zetels
dat er iets gebeurt, ja.
En dan, kijk, namelijk de kans dat een hele kleine PvdA in het volgende kabinet zit, is ook, die kunnen dan zeggen, ja jongens, we hebben maar 10 zetels, wij gaan onze wonden likken en we gaan lekker oppositie voeren.
Ja, dus dan kunnen ze dat wel doen morgen. Ja. Ik herinner mij vooral de zin, het is hopeloos.
Nou kijk.
Voor de VVD.
Nee, luister, een aantal.
Nee, geen lange tekst. Ik vat je samen, dan mag je niet opnieuw beginnen. Nee,
maar een goede samenvatting.
Maar geloofwaardigheid is natuurlijk een enorm. We hebben eerst Griekenland gehad. Geen geld.
Nee, dat mag helemaal niet meer. Dat weten we nog.
En nu dit.
Het is hopeloos. Dankjewel, Arend-Jan Boekestein. We gaan gauw even naar Frank Wielaert, want die kijkt naar het bekerduel Utrecht tegen Cambuur, een van de kwartfinales. Stevig duel, Frank?
Nee, niet stevig. Het valt allemaal wel mee. Het is wel een duidelijk wedstrijdbeeld. Na 16,5 minuut. Cambuur krijgt nu een vrije trap. En dan zijn ze voor het eerst in een tijdje al even op de helft van FC Utrecht. Die bal wordt keurig netjes uit de lucht geplukt door David Jensen. Die mag zijn handen gebruiken, want het is keeper van Utrecht. En Utrecht, dat staat voortdurend op de helft van Cambuur. En moet een muur van 5-6 Cambuurspelers omver spelen om een doelpunt te maken. Doorgaans kost dat het nodige aan tijd. En Utrecht heeft daar overigens ervaring mee in deze bekercompetitie. Want alle wedstrijden die ze tot nu toe hebben gespeeld. En dat was Twente, Groningen en PEC Zwolle. Allemaal pas in de absolute slotfase. Lees de laatste minuut. Beslist. Dus zoiets zou vandaag ook zomaar kunnen gaan gebeuren. Want Cambuur is niet van plan om zich hier zomaar ondersteboven te laten voetballen door FC Utrecht. Dat is wel duidelijk. Tegelijk moet Utrecht oppassen dat ze niet ineens in het mes lopen. En dat Cambuur zo dwars door de verdediging heen wandelt. Vooralsnog geen van beide gebeurt. En dus staat het nog 0-0.
Dankjewel, Frank. Dit is de dag dat sprinter Usain Bolt hoorde dat hij een van zijn 8 gouden medailles moet inleveren. Het Internationaal Olympisch Comité bevestigde dat Nesta Carter, een ploeggenoot van Bolt op de 4x100 meter estafette tijdens de Spelen van 2008, is betrapt op doping. Daarmee komt het finale commentaar van destijds in een heel ander daglicht te staan.
Bij Nederland mislukt het, bij Jamaica klopt het helemaal. Essa Paul, Usain Bolt, Michael Frater en Nesta Carter. Het is onvoorstelbaar. Ja, het lijkt er wel op, als je Usain Bolt in je midden hebt, dan ben je onoverwinnelijk.
Ja, dat was dus niet zo. Dit is de dag waarop het koninklijk paar een opmerkelijke vacature plaatste. Willem-Alexander en Maxima zoeken een nieuwe koetsier. Dus, hou je van het trainen en verzorgen van paarden? Ruim je graag paardenpoep op? Ben je dol op het onderhouden van de manege en zit je graag op de bok? Mail dan naar vacature@dkh.nl. Het klinkt allemaal misschien zwaar, maar hey, je werkt wel voor de koninklijke familie. Deze misschien wel aanstaande collega-koetsier vertelt waarom het zo'n mooie baan is.
Ik heb 4 keer op de gouden koets gereden. Het is van je hobby. Beroep maken is het mooiste wat er is. En omgaan met dieren, met de beesten. En van nul tot aan het volwassen maken, het klaarmaken voor het grote werk.
Nou, Jan Dijkgraaf, dat kan altijd nog als het misgaat op 15
precies,
maart.
Ja, maar ik hou niet van paarden. Dus dat is
oh, dat moet je toch niet doen. Vanaf vandaag ligt jouw boek in de winkel. De bezorgde burger, we zeggen jou totdat je Kamerlid bent. Dat
nee,
doen we het
dat
alle.
Blijft gewoon jou.
Nee, straks zeggen we u,
ik
voor
blijft.
Het ambt. We sparen al die politieke boeken van Buma tot Pechtold en van Klaver tot Van der Staaij. Jij dacht, ik wil er ook heen.
En ik ga hem wel zelf schrijven, dacht ik ook nog.
Nee, ze zeggen allemaal dat ze hem zelf geschreven hebben.
Bij Klaver is dat zeker niet zo. Dit boek stond al in de planning. Ver voor ik enige ambitie had richting wat ik nu doe.
Je was ook al aan het schrijven?
Ik was aan het schrijven. Dit boek is vorige zomer al bedacht. Het moest wel uitkomen voor de verkiezingen. Omdat ik een tendens zag dat iedereen het maar had over de boze burger. Terwijl ik dacht, van, ja, die zijn er ook. Hè. Laten we die mensen die varkenskoppen bij AZC's gooien, die zijn boos en gestoord wat mij betreft. Maar er zijn ook heel veel burgers gewoon bezorgd over of je kinderen later een goede baan kunnen vinden, een huis kunnen kopen, of je ouders later goed verzorgd worden.
En dat zijn hele terechte zorgen, zeg je?
Ja, dat zijn zeer terechte zorgen. En dit kabinet heeft dat, als je alleen al kijkt naar de ouderenzorg, alleen maar erger gemaakt. Dus ik vond het tijd om het op te nemen voor die bezorgde burger. En eerlijk gezegd ben ik ook zelf zo'n bezorgde burger.
Ja, maar het had dus ook zo kunnen zijn, het woord geen pijl komt nu vaak voor in het boek.
Uiteraard heb ik later ja. de inhoud wat aangepast aan de actualiteit.
Het had ook heel goed een 50-plus boek kunnen worden.
Op zich zitten daar ook veel zorgen. En,
of een CDA-boek, las ik zelfs.
Had net zo goed gekund, want uiteindelijk iedereen in Nederland met een gezond verstand en het hart op de goede plaats, die maakt zich zorgen over hoe het eraan toe gaat in dit land. En dan kan je zeggen, ja, het gaat voor iedereen op. Nou, dat klopt, behalve misschien voor Halleluja-partijtjes. Die denken, het gaat geweldig in dit land.
Dat is niet een christelijke partij, maar dat is een partij die zegt, het gaat geweldig.
Ja, of kom maar allemaal binnen in dit land.
Ja, precies. Ja. Maar even, je bent ook door het CDA gevraagd en ook door Jan Roos?
Door Jan Roos ben ik inderdaad gevraagd op de dag dat uitlekte dat hij naar VNL ging.
Kijk.
En heb ik meteen nee gezegd. En verder ben ik wel eens informeel benaderd door wat partijen waar ik qua atheïsme niet bij past.
Dus het CDA?
Nee, dat zijn er meer. Maar dat was, ik zei ook informeel.
Laten we niet dat gaan doen.
Want dan gaat Jan Nagel morgen weer de krant.
Oh ja, daar wordt hij boos. Nou, even nog een ander punt. Want je bent nu dus heel hard aan het werk voor dat Geen Pijl. Je was vandaag in Zeeland en in Brabant. Wat doe je daar?
Daar halen we ondersteuningsverklaringen op.
Wat zijn dat?
Dat zijn formuliertjes die mensen moeten printen, moeten invullen op het gemeentehuis in aanwezigheid van een ambtenaar. Die ambtenaar zet een stempel. En zo moet je er 580 verzamelen.
Dit is heel Nederland. Jan.
Ja, dat is heel, heel leuk werk.
Gewoon op mensenstraat aanspreken en mensen op straat.
Weet je, ik heb ooit wel eens een paar dagen op de huishoudbeurs gewerkt als standwerker. Dus de oude tijden herleefden, zeg maar. En er is niks mis mee om contact te hebben met normale mensen. Want we zijn precies een partij voor die groep.
Ja, en gaat dat lukken? Genoeg van die verklaringen?
Nee, zeker, ja hoor.
Dat is geen probleem. Ja, ik zag ergens een kaartje dat Nederland moet helemaal groen worden. En op sommige plekken is het nog geel en nog rood.
Ja. Ja,
en al die provincies rij je nu af.
Nee, ik heb Noorden eerder deze week gedaan en vandaag 2 plekken. En ik denk dat ik vrijdag nog, als er nog ergens 2 of 3 nodig zijn. Kijk, wat ook nog zo is, je moet er 30 hebben, maar eigenlijk moet je er 50 hebben. Omdat de kiesraad, als een nietje niet goed zit, hem al af kan keuren. Dus je moet heel veel reserve hebben.
En loop je daar dan met en Sylvana Simons en Jacques Monas en Jan Roos?
Dat is gekke. Je komt af en toe wat nieuwe wegen kwamen vandaag tegen van...
Van Jacques Monas?
Ja, van Monas. En verder... je ontmoet elkaar niet omdat het om 19 districten gaat. Dus de kans dat je allemaal op dezelfde plek
valt
zit...
Valt wel mee. En het is leuk om te doen, zeg je.
Ik heb er geen enkele moeite mee, maar het is niet zo dat ik dit 4 jaar wil doen.
Nee, want jij wil de Kamer in voor Geen Pijl. Daar komen we zo nog wel even op. Maar eerst maar even dit boek. Je hebt heel veel meningen in dit boek.
Absoluut, ja.
Maar ik zit steeds te denken, wat moet ik ermee? Want als ik dit nou hele goede meningen vind, heeft het op zichzelf geen zin om op jou te stemmen, toch?
Nee, niet om deze meningen. Maar kijk, ik ga ervan uit dat ik wel aardig model sta voor wat het gemiddelde GMP-lid wordt. Want ik ga namelijk ervan uit dat ik model sta voor de gemiddelde Nederlander qua standpunten. Er staan namelijk geen extreme standpunten in het boek. Dus dit is het boek wat elke verstandige Nederlander zou kunnen schrijven als hij kon schrijven. En als je genoeg leden hebt bij zo'n partij, en we zitten nu binnen anderhalve maand op 3000... maar ja, we moeten er minstens 10.000 hebben op 15 maart. Als je 10.000 mensen hebt die een mening hebben, dan heb je altijd uitersten. Maar die uitersten worden weggevaagd door de grote meerderheid die gewoon slim is en het hart op de goede
plek
heeft.
Maar het kan ook zijn van, ik vind het allemaal hele gezonde meningen, ik stem CDA. Dat zou goed kunnen.
Voor mij mag dat. Ja, natuurlijk. Iedereen is toch vrij te stemmen.
Nee, dat snap ik. Maar ook met dit boek in de hand kan je ook heel goed op een andere partij stemmen.
Wat mij betreft mag dat, ja. Als je het niet belangrijk vindt dat je binnen die 4 jaar waarvoor je een Tweede Kamer kiest ook af en toe nog zelf je mening mag geven, hè, want de referenda gaan natuurlijk verdwijnen nu. En als je dat niet belangrijk vindt, dan moet je niet op ons stemmen. Onze kern is dat wij vinden dat kiezers vaker dan eens per 4 jaar...
Ja, maar het is ook andersom. Je kan ook gewoon op een andere partij stemmen en dan ook nog lid worden van jullie en straks met jullie meestemmen.
Ja, €12 betalen, dan ben je lid. En in principe gaan wij niemand royeren behalve mensen die de partij in discrediet brengen.
Oh, dat mag niet. Nee. Jij had een vraag aan het, Jan?
Ja. Luister eens, Jan, ik heb je boek met heel veel plezier gelezen. En wat ik me afvroeg van, ik ben blij dat je heel veel meningen hebt nu. Want als je namelijk je eerst zei dat je een doorgeefluik zou worden, zo'n soort man ohne Eigenschaften, een man zonder eigenschappen. Nee, maar je hebt duidelijk. Maar mijn probleem is dit. Je hebt niet alleen een mening nodig. Een mening komt uit een referendum, hè, zo'n intern referendum. Dan moet je ook nog vertalen in uitvoerbaar beleid. En dan moet je ook nog een compromis sluiten met andere mensen om het tot een meerderheid te krijgen.
Nou, dat laatste is niet waar. Als je verstandige mening hebt, dan moet je als goed is een meerderheid voor kunnen krijgen. Maar jij denkt nog in het oude systeem van achterkamertjes. En ik denk in het systeem van laten we het gewoon openlijk met elkaar bespreken. Dus de camera's mogen erop. Dus wat dat laatste betreft klopt het niet.
Maar 76 kamerzetels moest ik hebben als ik een motie had, Jan. Moest ik dag en nacht dat bellen?
Dus ga je vanuit dat je alleen maar een motie mag indienen als je een deeltje sluit met als jij dit voor mij doet, doe ik dat voor jou. En ik ga vanuit, als die motie verstandig is, dan krijgt die mensen toch wel mee. Je denkt nog in het oude systeem. En ik denk in een transparant systeem.
Jij denkt echt dat je 76 zetels voor jouw plannen kunt krijgen?
Voor een motie. Als het gaat om een motie, dat gaan we in eerste instantie niet doen. Hè. We gaan kamervragen stellen en we gaan stemmen. Maar als wij een motie indienen, ga ik ervan uit dat die zo verstandig is dat we 76 zetels meekrijgen om in te dienen. En ik weet wel dat dat niet de praktijk van dit moment is, maar de praktijk van dit moment is dat iedereen doodmisselijk is van hoe het gaat in de politiek.
Maar Jan, de essentie van politiek is compromis.
Nee, de essentie is uiteindelijk dat je in de Kamer 4000 beslissingen per jaar maakt. En die beslissingen, die bepalen uiteindelijk hoe het gaat. En de ene keer gaat het om het stemmen over een begroting, en de andere keer over een regeltje in een belastingverdrag. Maar die 4000 stemmingen, dat zijn allemaal losse stemmingen. En ik veronderstel, er is geen enkele Nederlandse burger straks bij ons die een meerderheid zal krijgen binnen dat ledenplatform van Geen Pijl voor de stelling, geef maar 100 keer zoveel uit als we nu doen. Want iedereen snapt dat je elke euro maar 1 keer mag uitgeven. En iedereen snapt ook dat als je te veel geld uitgeeft, dat de belasting omhoog gaat.
Kunnen daar uitslagen uitkomen waarvan jij zegt, dat kan ik eigenlijk niet meer leven? Ik zag dat jij tegen de acceptatieplicht bent voor bijzondere scholen. Stel, ik weet de hele achterban van de EO en nog een paar omroepen te mobiliseren.
Ja,
en
graag. Kom maar. Nee, kijk, dat
ben je ook. Vanaf dan ben je ook voor de acceptatieplicht.
Dan stem ik voor de acceptatieplicht.
Stem je voor en dan ben je er niet voor.
Nee, want kijk, de suggestie dat ik een andere mening in de Kamer ga verkondigen dan buiten, hè, dat klopt natuurlijk. Want op het moment dat er heel links gestemd wordt en ik heb een rechts standpunt, dan zal ik dat linkse standpunt omarmen, want ik ben volksvertegenwoordiger. Ja. En denken jullie nou echt dat Geert Wilders thuis, als hij met zijn vrouw thuis zit, zegt, ik wil de Koran verbieden? Nee, dat zegt hij alleen maar in de Tweede Kamer. Maar thuis is die, mag ik toch hopen, iets verstandiger. Ja, en denk je dat Rutte
dat
zegt,
weten we niet.
Denk je dat Rutte tegen zijn moeder zegt, die Erdogan, ik wil die gesprekken over toetreding van Turkije tot de EU, die wil ik echt gaan versnellen. Nee, natuurlijk zegt hij dat niet, maar dat is wel zijn standpunt.
Dus hij zegt, iedereen doet dat hij een ander standpunt heeft in de Kamer. Daarin wijk jij dan niet af.
Absoluut niet.
Ga je hard werken voor je geld?
Heel hard, ja. Ja, sterker nog, ik ga door de week ze voor verhuizen. En als je
maar dat
Vlies
is niet hard werken, dat is 1 keer. Hè?
Nee, maar dat is al een opoffering. En verder werkte ik altijd al hard, zoals jullie hier weten.
En dat blijf je
doen?
En dat
blijf ik zeker doen, ja.
Ja, alleen wij doen het werk voor je, want wij stemmen dan.
Nee, ik ga jullie helpen met informatie.
Oh, dat wel. Je gaat ons van informatie voorzien. We zijn heel benieuwd. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Veel plezier de komende maanden nog, in ieder geval.
Dank je.
Ik zeg ook hartelijk dank tegen Michiel Servaas, tegen Marijn Visser en tegen Arend-Jan Boekenstein. Zometeen kunststof Joost Rekveld is de gast bij Jelly Brouwer. Hij maakt visuele muziek, composities uit licht. En vanaf 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. spreken. En daar hebben we een bijzondere gast, namelijk Frank Boeien. Die gaat live optreden. Arend Jan. Luisteren, man. Dag.
NPO Radio 1.